onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij nu samen zingen uit Psalm 71, de versen 2 en 10. Wees mij een rots om in te wonen. En vers 10, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Psalm 71, versen 2 en 10. Het woord van de Heere openen en daaruit lezen Lucas hoofdstuk 7. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 7. We beginnen bij vers 36 en we lezen tot het einde van het hoofdstuk vers 50. Lucas 7 te beginnen bij vers 36. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis, zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genodigd had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. En Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zei tot Simon: ziet ge deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de lezing van Gods heilige woord. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu voortgaan met de prediking van de Heidelberger Catechismus. En daarvoor vraag ik uw aandacht nu voor antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. We lezen nog een keer de vraag en dan hopen we enkele aspecten van het antwoord met elkaar te overdenken vanavond. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Willen we nu samen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is in uw leiding, zorg en barmhartigheid dat wij hier vanavond bij elkaar mogen zijn, Heere. Dat wij onder uw woord mogen verkeren. En nu hebben wij dezelfde noden als we hadden vanmorgen. We hebben zo nodig dat uw Heilige Geest in ons midden is. Dat het eenvoudige woord dat gesproken wordt door uw dienaar, dat mag gelegd worden in de harten van hen die luisteren. Heren, want wij hebben zo nodig de werking van de Heilige Geest. Want het is toch uitsluitend door uw geest dat nieuw leven gelegd wordt in het hart. Het is door uw geest dat zondaren wederom geboren worden. En het is door uw Heilige Geest dat Adams kinderen tot God bekeerd worden en leren te roemen en te juichen in het volbrachte werk van Christus Jezus. Het is één ding om de vraag uit de catechismus te stellen, maar het is een andere zaak om dat antwoord te kennen in ons hart en ziel. En daarom vragen wij u of u met uw geest ons dit antwoord wil toepassen. Dat wij eruit mogen leven. Dat we de waarheid ervan mogen verstaan. En dat we in dat geestelijke leven mogen wandelen. Heere, wil daartoe toch krachtig werken. Speciaal in de harten van hen die nog zonder u leven, die geen zicht hebben op deze enige troost in leven en sterven, die wellicht denken dat ze geen troost nodig hebben en die zonder u denken te kunnen leven, die maar wat vormen godsdienst erop nahouden, die de liefde tot u de Heere niet kennen, die de vrezen Gods niet beoefenen. Heere, wij vragen u of u hen wil staande houden, of u hen het geestelijk leven wil schenken. Maar ook, Heere, bidden wij u of u dat geestelijk leven wil verdiepen bij uw volk en kinderen. Want het kan ook nog zo vaak dodig zijn in hun hart, dat ze tijden gekend hebben van uw nabijheid en uw liefde, maar dat het nu alles duister lijkt te zijn. Maar het leven dat u gewerkt hebt, kan nooit ophouden. Dat leven zal doorwerken, ook wanneer er perioden van geestelijke verlatingen kunnen zijn. Want ook dan zal de levend gemaakte ziel tot u vluchten en tot u zuchten. Ze zullen uitgaan tot u. Heere, wilt u hun geschrei horen? En wilt u door uw woord en geest het licht van uw aangezicht op hen doen stralen? Heere, schenk uw kinderen de genade om zich te oefenen tot de godzaligheid. Om niet traag te verachteren, maar dat ze de tijd zullen uitkopen. Dat er meer en meer zicht mag komen in hun leven. Op de noodzaak om te leunen op de Heere Jezus alleen. Wilt u met uw geest dat bewerken? En wilt u geven dat uw kinderen ook zich zullen voeden en laven aan uw woord, dat ze daar ernstig mee bezig zullen zijn. En dat ze een waakzaam hart mogen hebben tegen de verleidingen van de vorst der duisternis. En wilt u met uw licht schijnen in hun harten en een geestelijke groei geven in u de Heere. Dat uw kinderen maar zelf minder mogen worden en mogen leren roemen. Dat zij het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. Dat ze daarom af mogen zien van mensen en op u alleen mogen letten. Wij bidden u, Heere, of u zo dat geestelijke leven wilt verdiepen in het leven van uw kinderen. Maar geef, Heere, dat er nieuw leven geboren mag worden onder ons. Dat uw naam zo verheerlijk mag worden. En dat uw geest mag ontdekken, mag prikken in het hart. Dat uw Heilige Geest mag doorleiden. En een zicht geven op die borg, de Heere Jezus. Heere, doe ons verstaan dat deze wereld midden in de dood ligt. Dat er geen verwachting is van deze wereld. Dat de wereld failliet is en straks voor eeuwig moet omkomen. Geef dat onze jonge mensen daar ook een helder zicht op mogen hebben. Dat ze mogen beseffen dat bij u alleen het leven is. Bij u alleen is er vertroosting en genade en werkelijke levenskracht. Heere, wilt u uw bemoeienissen met onze jonge mensen hebben? Wilt u tot hen spreken wanneer zij uw woord onderzoeken? En wilt u geven dat er zo ook een nieuw geslacht mag optreden, wat het van u zelf gehoord heeft en dat ze het zelf uit uw mond hebben vernomen, door uw woord en door de toepassing van uw geest? Heere, wilt u onze kinderen bekeren tot u? En zegent u de ouders in de opvoeding van de kinderen. Geef hen geduld en liefde en zelfverloochening. Zegen ons, Heer, in onze huwelijken. Geef liefde tussen man en vrouw. En geef genade voor genade. Om ook, Heer, een christelijk huwelijk te betrachten. Om elkaar lief te hebben en elkaars welzijn te zoeken. O, wees u bij de ouderen, hen die weduwe of weduwnaar zijn. Wil hen vertroosten in het gemis. En hen die een verborgen kruis hebben te dragen, waar niemand iets van af weet. Maar dat kruis kan zo zwaar zijn. En de teleurstelling en de moeite kan zo hard zijn. Heere, geef dat we met alles bij u terecht mogen komen. En dat we mogen ervaren dat u krachtig bevonden bent, een hulp in benauwdheid. Wees u bij alle zieken, we dragen hen nogmaals u op. Wees u, Heere, bij hen die niet naar de kerk konden komen. Wees u hen nabij wanneer ze nu meeluisteren. Schenk ook hen uw zegen. En geef ons een gezegend uur wanneer we nadenken over dit antwoord van de catechismus. Verlicht ons verstand en vul onze harten met uw genade. Sterk uw dienaar in het spreken en wilt u uw naam verheerlijken. Heere, wij willen u bidden of u in het midden van ons eiland wilt werken. U weet de noden die er zijn. U weet ook dat er verslaving is hier, ook op Goeree-Overflakkee. En wij bidden u of u alle hulp wat geboden wordt aan die verslaafden wilt zegenen. En of u die ijzeren banden van Satan wilt verbreken. En of u wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, laat uw woord dat toch een kracht mogen zijn tot zaligheid. Dat hen die vastzitten in die ketens van duisternis, wilt u die ketens verbreken. En wilt u uw naam en uw kracht verhogen. Ja, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Heere, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. En dan beginnen we met de christelijke gereformeerde kerken. Wij vragen uw licht en uw waarheid in het midden van haar. En of uw waarheid duidelijk gezien mag worden. En dat uw wil gedaan mag worden. Dat uw grote naam geheiligd wordt. En dat wij de schatten die wij ontvangen hebben van het voorgeslacht, dat door u verlicht was, dat we die schatten niet zullen verkwanselen, maar zullen leren liefhebben. O, wilt u nog opwekkingen geven? Wilt u nog een terugkeer geven tot u, tot de eenvoud en de waarheid van uw woord? Wij bidden u, Heere, voor de kerken in het Westen waar zoveel afval is. Waar er landen waren waar het licht van de reformatie zo heeft gestraald. En het is nu, lijkt het allemaal weg. Heere, wilt u toch nog geven dat uw kerk er mag zijn. Ook op plaatsen waar wij het niet verwachten, hier in het Westen. Laat uw woord toch niet ledig tot u wederkeren. Maar wilt u nog uw naam verheerlijken in het zaligen van zondaren? We bidden u voor de vervolgde kinderen Gods. En we lezen uit de statistieken dat elke dag worden er honderden kinderen Gods ter dood gebracht vanwege het geloof. Wij weten dit allemaal nauwelijks. En veel wat er in de wereld gebeurt blijft voor ons verborgen. Wij horen het wereldnieuws en denken dat we alles weten. Maar Heere, we weten maar een fractie. Gij weet alles. Gedenk uw kinderen in hun leed. Ook die vandaag gedood zullen worden. Wilt u hen versterken en vertroosten? En wilt u toch krachtig werken? Tot de zaligheid, tot getrouwmakende genade. En dat de vervolgers tot bekering mogen komen. En dat uw kerk gesticht mag worden, ondanks het woeden van de vijanden. Geef liefde en ootmoed, vastberadenheid en trouw. En laat uw grote naam geëerbiedigd mogen worden. Wilt u uzelf een kerk over doen houden in de islamitische landen, in de communistische landen en in landen waar andere valse religies zijn? Heere, wil gij toch het werk van de zending zegenen? En we bidden u voor Hessel en Kobe in Botswana. Ontferm u over hen en stel hen tot rijke zegen. En laten ze mogen zien dat hun werk tot rijke zegen zal zijn, dat duizenden mensen uw woord zullen kunnen en ook daadwerkelijk zullen lezen. Tot een opwekking daar onder dat volk. Heere, zegen zo hun werk. Gedenk, Heer, uw kerk wereldwijd. Wilt u al onze zonden wegnemen? Op ons neerzien in uw genade. Gedenk ons vorstenhuis, onze regering, ons land en volk. Laat uw woord toch nog een zoutend zout mogen zijn. Zegen het plaatselijk christelijk onderwijs. Geef getrouwheid aan leraren, zegen de leerlingen. En wil in uw gunst en genade op ons allen neerzien om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan nog één korte afkondiging ter zake de collecten. Ter informatie wordt u meegedeeld dat de collecten volgende week, het gaat om volgende week, de eerste collecte zal dan zijn voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de zending. Dat is anders dan u vanmorgen was afgekondigd. Dus volgende week zondag, eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de zending. Dan zullen we nu u in de gelegenheid stellen de gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En zullen we dan zingen Psalm 27, het eerste en het zevende vers. 27, vers 1 en 7. Geliefde gemeente, het is de genade van de Heere dat Hij neerkomt in een wereld verloren in zonde en schuld. En dat Hij mensen die geen hoop hebben, ware hoop gaat geven. En mensen die geen troost hebben, ware troost gaat schenken. En mensen die dood neerliggen, machteloos, dat Hij hen gaat oprichten. Dat is het heerlijke evangelie, dat de Heere neergedaald is in ons verloren bestaan. En daar denken we bijzonder over na in deze adventstijd. Maar we zien hier in antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus een volle antwoord, waar we verschillende preken over zouden kunnen hebben om over na te denken. En daarin zien we Gods troost, Gods genade, Gods ontferming, de uiteenzetting van de enige troost in leven en in sterven. En het is zo'n volle antwoord. We kunnen slechts enkele zaken aanstippen en die proberen uit te diepen, want er ligt zoveel in dit antwoord. Dit antwoord geeft perspectief aan hen die geen uitzicht meer hebben. Dit antwoord geeft steun aan moedelozen. Hier vindt u een oceaan van troost voor alle mogelijke mensen in de meest uiteenlopende omstandigheden. Zorgen over het leven, moeite, ziekte, tegenslagen. De macht van de zonde te ervaren. En wat ook uw omstandigheden kunnen zijn. Geconfronteerd met de dood. Of midden in het leven staande en het leven maar heel moeilijk vinden. Wat uw omstandigheid ook is. Dit antwoord geeft zoveel. En daarom is het een goede zaak om dit antwoord uit hoofd te kunnen opzeggen. Om eruit te kunnen leven. In tijd van moeite het ons voor ogen te stellen. Erop te pleiten om de vervulling ervan in ons leven. En zo geeft de Heidelberger Catechismus hier in antwoord 1. We zouden kunnen zeggen een samenvatting van wat er verder in de catechismus volgt. Een samenvatting van wat het betekent om te behoren tot de Heer Jezus Christus, met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. En dat wordt dan uitgewerkt in de volgende zondagen, tot aan het einde, zondag 52. En zo'n werkwijze vindt u vaker in de schrift ook. Dat er eerst een tekst genoemd wordt, dat er eerst een openbaring gegeven wordt en die wordt dan verder uitgewerkt. Soms door heel de Bijbel heen. U kunt denken aan de bekende vers uit Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat zegt de Heere God in het verbroken paradijs tot de slang en in de slang tot de duivel. Dat de duivel zijn kop verpletterd zal worden. En dat de Heer Jezus zijn hiel verpletterd zal worden. En dat wijst op een strijd, maar dat wijst ook op een overwinning. En eigenlijk wordt zo'n kerntekst verder uiteengezet door heel de schrift heen. En u ziet meer van deze kernteksten. Samenvattende teksten, we hebben één vorige week gezien in de morgendienst over Johannes 3 vers 16. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, dan gaat het Johannes evangelie verder uiteenzetten. Vooral Johannes heeft daar aandacht op gevestigd wat het eeuwige leven betekent. U kunt aan andere teksten denken. Een kerntekst in de Romeinenbrief, Romeinen 3, vers 23 en 24. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, zo'n prachtige tekst, dat is de climax, zouden we kunnen zeggen, van de Romeinenbrief. En dat wordt verder uiteengezet door Paulus. In deze prachtige, maar soms voor ons ook moeilijke brief aan de Romeinen. En zo ziet u deze werkwijze van een bepaalde waarheid samenvatten en die dan uiteengezet wordt. Dat doet de catechismus hier ook. Antwoord 1. We kunnen zeggen het is een kernzondag. Een heerlijke samenvatting zien we hierin. Van de verlossing die er ligt in de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan gaat de catechismus dit verder uitwerken in het vraag en antwoord 2. Welke stukken zijn nu nodig? Zo de Heere wil, volgende week hopen we dat te zien. Maar nu gaan we letten dan op dat eerste antwoord. En we letten eerst dan op de belangrijke hoofdzin van dit antwoord. En dit is mijn enige troost, zowel in leven en in sterven, dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. We kunnen zeggen dat dat de kernzin is. En dan vraag ik u of u dit antwoord kunt nazeggen. Bent u het eigendom van de Heere Jezus Christus? Bent u uzelf al kwijtgeraakt aan hem? Bent u uzelf al, hebt u uzelf al leren verliezen in Christus? Verstaat u de wet van het tarwegraan, dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en moet sterven. En zo brengt het vrucht voort, dat wij ook verlost moeten worden van ons eigen ik, dat wij moeten leren sterven aan ons eigen ik, dat we onszelf moeten leren verliezen in hem, dat u de Heere Jezus alleen maar overhoudt. Dat hij uw leven wordt, dat hij uw troost wordt, dat u uit dit antwoord leeft. Bent u al het eigendom van de Heere Jezus? Of houdt u nog steeds uw eigen leven vast? Want eigenlijk is dat een heel vreemd antwoord uit menselijk oogpunt bekeken. Wanneer de catechismus zegt, mijn troost is dat ik niet meer van mezelf ben. Dat is toch eigenlijk heel wonderlijk. Daar heeft de mens ook wel moeite mee om zich dat goed voor te stellen. Want de mens wil juist eigen meester zijn. De mens denkt, als ik onafhankelijk ben en vrij ben en kan doen wat ik zelf wil, dan ben ik gelukkig. Dan heb ik geen heer en geen meester, dan ben ik vrij. Ja, dat noemen wij vrijheid, maar het is geen vrijheid. Het is slavernij, maar dat zullen we in een minuut zo dat wel zien. We noemen dat vrijheid. Maar het is een juk. De mens wil onafhankelijk zijn en dat is zijn ellende. Hij wil eigen baas zijn. Wil niet gecommandeerd worden. En dat ziet u al bij Adam en Eva in het paradijs. Toen ze verleid werden. En ze werden verleid hierdoor om als God te zijn. Dat wil zeggen autonoom te zijn. Dat wil zeggen zelfstandig te zijn. U ziet dit in het maatschappelijke leven, dat jonge mensen, ze gaan in loondienst en na een tijdje zeggen ze, ze willen op voor zichzelf beginnen. En het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, kan verstandig zijn. Ze willen eigen baas zijn. Er kunnen voordelen aan kleven in het zakelijke gezien. Maar dat is ons natuur. De mens wil eigen baas zijn. Dat is ons allemaal ingebakken. Dat is hoe ik ben. Zo uit ik mij. Dat laat ik merken ook aan anderen. Ik wil zogenaamd vrij zijn, onafhankelijk zijn. En dat dat is zo diep ingebakken in de mens. Dat ook Gods kinderen, die mogen belijden op goede gronden, dat ze het eigendom zijn van de Heere Jezus en niet meer zichzelf toebehoren, dat zij nog steeds te strijden hebben met die geneigdheid om onafhankelijk te willen zijn. Dat ze nog steeds te strijden hebben om maar niet te denken, nou kan ik het wel, nou ben ik zo ver gevorderd op de weg, nou heb ik al zoveel meegemaakt en zoveel gekregen van de Heere, nou ken ik het wel zo'n beetje. Maar ze moeten leren, uw kind Gods, u moet leren om steeds weer en steeds dieper afhankelijk te zijn van de Heere. En niet gericht te zijn op uw eigen ik. En niet gericht te zijn op uw eigen naam en op uw eigen eer. Maar dat u gericht mag zijn op zijn eer. En dan wordt het in de concreetheid van het geestelijke leven, wordt dat sterven aan ons eigen ik in het leven van Gods kinderen. En dat is een strijd dat kan voortduren tot de laatste snik toe. Maar wat een zegen om helemaal als een gespeend kind te kunnen overgeven en te kunnen leggen aan uw hoofd, te kunnen leggen aan de boezem van de Heere Jezus. Dat het is goed, Heere, wat u met me doet. Wat u ook doet, wat u ook afneemt, het is goed. Dan moeten Gods kinderen ook dieper leren, maar elk mens moet het leren. En vooral aan het begin van het geestelijke leven. Want de Heere tolereert het niet dat een mens die gered wordt eigen baas zal zijn. Nee, dan gaat u buigen. Dan wordt hij koning over uw leven. En dan moet u de teugels in zijn handen leggen. En door in de dag van zijn heerkracht wordt u zeer gewillig gemaakt. Wanneer u zijn goedheid ziet. En dat u het zelf niet kunt. En dat u zelf uw eigen leven niet kunt besturen. En dat het allemaal op een fiasco uitloopt. Dat de verleidingen te sterk zijn. En dat uw eigen macht zo zwak is. Wanneer de Heere daar uw ogen voor opent. Voor uw eigen ellende en misère waarin u zit. Dan wordt u gewillig gemaakt en zegt uw Heere, neem mijn leven en laat het u toegewijd zijn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is de uitkomst van een worsteling. Bij de een duurt dat langer dan bij de ander. Maar we moeten wel daaruit komen dat we onszelf verloochenen. En dat we niet zeggen, Heere, ik, maar dat we zeggen, U, Heere, uw wil. En om dat nog eens heel duidelijk te stellen, kunnen we nog eens kijken naar Adam en Eva. Want Adam en Eva wilden vrij zijn, zeiden we juist. Maar dan vraag ik u, wanneer was Adam vrij? Toen hij van de boom gegeten had? Of toen hij nog niet gegeten had? Wanneer was Adam gelukkiger? Toen hij gegeten had van die boom of niet gegeten had? Jongens en meisjes, jullie weten het antwoord wel. Toen hij niet gegeten had, precies. Toen was hij vrij. Toen was hij gelukkig. Toen huppelde hij met zielenvreugd naar de Heere toe, toen de Heere God in de avondstilte in de hof wandelde. Er was gemeenschap met God. Maar toen Adam niet meer wilde luisteren naar Gods wet, toen Adam in opstand kwam tegen de Heere, toen werd hij geïnjecteerd met het gif van de zonde. Toen had Adam zichzelf verkocht aan de duivel. Adam dacht dat hij toen vrij zou zijn, maar toen werd hij een slaaf van de duivel, een slaaf van de zonde. Toen was hij gebonden aan het monster uit de bodemloze put. Hij was vrij geweest. Vrij van zonde en ellende, vrij van vervloeking, vrij van slavernij. Maar nu was hij een slaaf van de zonde en de ellende geworden. En dat is de realiteit die de catechismus ons hier voorhoudt. Wat is uw troost? Dat ik hem toebehoor. Niet meer van mezelf ben. Dat ik bij hem mag zijn, bij hem mag horen. Men is niet meer langer zijn eigen bezit, maar behoort aan Christus toe. En zo is zo iemand veel gelukkiger dan toen hij zogenaamd zichzelf toebehoorde. Want in werkelijkheid, u behoort nooit uzelf toe. Luther zei het al, de mens is als een paard en de mens wordt bereden. Het zij door de Heer Jezus of het zij door de duivel. Wanneer jij de Heer Jezus niet kent in je leven als je hou vast en je troost en je toevlucht. Wanneer hij niet regeert over jouw leven, dan regeert een ander over je leven. Wanneer je niet het eigendom bent van de Heer Jezus, dan ben je nog steeds het eigendom van een ander. En die ander is een verschrikkelijk beest, die niet zal rusten totdat je helemaal kapot bent. En dan zie je het, maar dan is het te laat. Dan worden de tanden geknarst en dan is er wening. En dan gaan ze door de marteling van ik ben bedrogen, voor eeuwig bedrogen. Ik had vrij kunnen zijn. De Heere klopte ook aan mijn deur. Maar ik luisterde liever naar de klanken van de wereld. Ik luisterde liever naar mijn vrienden, die verkeerde vrienden. Wanneer u niet Christus toebehoort, dan bent u nog onder de tirannie. Van die vreselijke tiran, die als een slavenmeester u drijft. Maar wat een zegen om behouden te zijn. Om het eigendom te zijn van een getrouwe God, de Vader in de hemel. Om het eigendom te zijn van die borg de Heer Jezus die zijn liefde bewijst door zichzelf in de dood te geven. Om uw straf op zich te nemen, om u te zaligen. Wat een zegen om het eigendom te zijn van die dierbare Heilige Geest die u liefde geeft. Rust, troost, blijdschap, hoop, uitzicht. Kracht, bemoedigingen, vertroostingen, leiding in het leven, nabijheid. Oh, het is zo rijk. Het is werkelijk alles of niets. Dat is het leven. Alles van de Heere te ontvangen. Een God te hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Of voor eeuwig om te komen. Er zijn mensen op deze aarde en helaas het zijn er velen, zegt de Heer Jezus. Velen die nooit ware vreugde gekend hebben. Nooit in dit leven en ook nooit straks. En dan zullen ze voor eeuwig verloren liggen. Wat een tragiek. Hoe verschrikkelijk is dat? En wat rijk dat Gods kinderen een vreugde kennen, een blijdschap kennen. We hadden in de consistoriekamer er net over. Een vrouw is gisteren begraven, een vrouw van een ouderling in de gemeente van Kralingen. En vlak voor haar sterven, mocht de predikant getuigen, was haar ziel een gewaterde hof. Wat rijk om de dood in de ogen te zien en te weten, het is goed met mijn ziel. Ik behoor hem toe om vrede te kennen die door mijn hart stroomt als een rivier. Het is zo rijk. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat volk is vrij. Het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Hoe rijk is dat? En daar moet het op uitlopen in ons leven. Maar we gaan verder. Want we zien nog iets, willen we nog de nadruk op leggen. Dat er hier staat met lichaam en ziel. Dat is ook heel frappant. De catechismus zegt het, dat ik met lichaam en ziel mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Met lichaam en ziel. Kijk, wanneer u iets zoiets zouden moeten schrijven, nou, wij zouden het niet kunnen schrijven. Wij zouden maar een heel flauw aftreksel hebben als wij nou dit antwoord nooit gezien hadden. En dan moesten wij zo'n samenvatting geven. Weet u wat we ook niet gezegd zouden hebben? We zouden zeker niet gezegd hebben lichaam en ziel. Wij zouden gezegd hebben de ziel. Maar het lichaam, daar zouden we waarschijnlijk weinig aandacht aan besteed hebben. Maar de catechismus zegt, met lichaam en ziel, ik behoor Christus toe. De catechismus begint nota bene met het lichaam. Wij zeggen, zolang onze ziel maar gered is, nou is het ook noodzakelijk. Uw ziel is ook een schat, een niet te waarderen schat die u bij u draagt. En inderdaad, de zielen moeten behouden worden. Zeker. Maar daar hoort het lichaam helemaal bij. En dat mogen we ook niet verachten. Want God heeft dat lichaam ons gegeven. En we mogen niets verachten dat God ons geeft. En er zijn ook consequenties aan verbonden voor het dagelijkse leven, wanneer ik beleid dat ik niet alleen met mijn ziel, maar met lichaam en ziel de Heere toebehoor. Kijk, God schiep onze lichamen. En God stelt zoveel waarde op het lichaam dat Hij belooft dat het lichaam ook weer opgericht wordt uit het graf op de jongste dag. De catechismus verwijst naar lichaam en ziel. Beide zijn gemaakt door God. Beide zijn belangrijk. Beide zijn gevallen in de zonde. Beiden moeten verlost worden. Het is niet het een boven het andere. Het is samen. Het komt altijd samen. Wat van het ene geldt, zal voor het andere gelden. Of beiden worden behouden, of beiden worden veroordeeld. En wij hebben ze ook beiden versleten en beiden verknoeid. Onze lichamen zijn afgetakeld. Het leven is een stervensproces vanwege onze val in Adam. En onze zielen liggen dood te neer, moeten verlevendigd worden, ook een gevolg van onze zonde in Adam. Onze ziel is verontreinigd, onze lichamen zijn verontreinigd. En nu is de Heere Jezus Christus in deze wereld gekomen. Hij is mens geworden naar lichaam en ziel. Maar zijn lichaam was zuiver. Er kwam nooit een zondige gedachte op in hem. En toen hij opgroeide als jongen daar in Nazareth, kwam er nooit een zondige gedachte in zijn hart. Hij heeft zijn lichaam volkomen rein bewaard. En zijn ziel was volkomen de Heere God toegewijd. Zijn lichaam, hij was met lichaam volkomen gehoorzaam aan God. En met zijn ziel was hij de Heere volkomen toegewijd. En nu heeft de Heere Jezus een volkomen zuivering verdiend voor ons lichaam, voor onze geest, voor onze ziel, voor de totale mens. En u weet hoe de Heere Jezus dat verdiend heeft. Door zijn lijden en sterven. En zie hoe hij bespot werd. Toen hij daar met de purperen mantel zo stond. Met de doornenkroon op zijn hoofd. Met een riet in zijn hand. Hij werd tot een spotkoning gemaakt. Omdat wij een bespotting van onszelf gemaakt hebben. Vanwege onze val in Adam. Toen werd hij genageld aan het kruis om te sterven. En hij stierf een langzame, pijnlijke dood. Maar het ergste was dat hij de buitenste duisternis in moet gaan. En door dit alles heeft de Heere Jezus de schande en de schuld van zijn volk weggenomen. En door zijn leven van volkomen toegewijd zijn aan God en aan zijn wetten, heeft de Heere Jezus de zaligheid verdiend. En dat heeft hij verdiend voor zowel lichaam als ziel van al zijn kinderen. En nu is hij de eigenaar geworden van zijn volk. Hij wast hen van hun zonden. Hij verlost hen uit de heerschappij van de zonde. En wanneer u zijn eigendom bent, dan verlost hij u van de vloek en van de slavernij van de duivel. En dan bewaart hij u nu in die verlossing die hij verdiend heeft, zodat er niets of niemand is die u dan kan wegnemen, wegrukken uit zijn hand. U behoort hem dan toe. O, hoe heerlijk is het om gekocht en betaald te zijn door het bloed van Christus. En dan komt ook de dag waarop hij u zal voorstellen voor God de Vader. En dan zult u daar staan, volkomen rein, zonder vlek, zonder rimpel. En hoe, waarom is dat? Omdat u hem toebehoort. Al wat aan hem is gans begeerlijk, zeiden we vanmorgen. Maar zo wordt zijn volk en kinderen worden ook volkomen zuiver gemaakt. Hoe rijk is dat? Dat zal gebeuren in het hiernamaals. In dit leven kan dat niet. Ze strijden steeds tegen het inwonend verderf. Maar naar lichaam en ziel komen ze straks voor de Heere. Volmaakt, bewaard, behouden, beschermd, gered. Hoe heerlijk. Maar dan vraagt u dan, ja, maar waarom is dan toch nog steeds lichaam het eerst genoemd en dan daarna de ziel? Dat beide verlost moeten worden, dat begrijpen we. Maar waarom wordt het lichaam dan eerst genoemd in dit antwoord? Nou, dat komt omdat wij menselijk zijn. Wat is het eerste wat u voelt? Dat is uw lichaam. En als u ziek bent, dan kunt u minder goed functioneren. Als u ziek bent, hebt u het ook vaak moeilijk om te bidden. Kijk, wij zijn mensen. Wij dragen een lichaam met ons om. En we zien ons lichaam. We voelen het. We raken het aan. De mens is is uit de aarde. Hij is aards. Daartoe hoort het lichaam. En daarom wijst de catechismus ons op het lichaam. En wanneer de Heer ook in het lichaam u van alles voorziet wat u nodig hebt. En wanneer de Heer uitkomsten geeft voor uw lichaam. Hoe vaak hebt u niet gebeden? Heere, zegen deze spijze. Dat is voor het lichaam. Hoe vaak bidden we dat niet? En hoe vaak bidt u niet om bescherming over de wegen? Dat is voor uw lichaam. En hoe vaak bidt u niet, Heere, dat ik weer beter mag worden van deze ziekte? Hoe vaak bidt u niet om troost? Dat is allemaal op het lichaam gericht. Troost wanneer u verdrietig bent. Kracht wanneer u vermoeid bent. En waarom is het soms dat de Heer ons in moeite kan brengen van het lichaam en dan verlossing geeft? Dat is opdat u zou weten dat zoals de Heere voor mij zorgt in het lichamelijke, veel meer wil de Heere ook zorgen voor het geestelijke. En dan gaat u opstijgen van het lichaam naar de ziel. Dan gaat u opstijgen van al uw tijdelijke beslommeringen. Dan gaat u opstijgen naar de eeuwige beslommeringen. En daarom kan de Heer ook een mens in nood brengen dat u God nodig hebt voor het natuurlijke leven. Geen mens kan u meer helpen en u roept hem aan in deze druk waarin u verkeert. Maar dat werd dan een toegangspoort voor God om in uw leven genade te verheerlijken. Hebt u dat misschien zo meegemaakt in uw leven? Dat een weg van druk geheiligd werd aan uw ziel. De catechismus noemt het lichaam eerst. Want we voelen ons lichaam eerst. En de catechismus zo wijst ons dan op alledaagse zaken. Ons lichaam. Ziekte. Tegenslag. Uw werk. Zorgen over de kinderen, de dagelijkse zaken. En daarin proeft u al Gods goedheid, of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, niet wetende dat de goedertierenheid des Heren u tot bekering leidt. Maar dan zien we verder dat de catechismus beleidt dat Christus mijn zaligmaker mij betaald, voor mij gekocht heeft. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij verlost heeft uit alle heerschappij van de duivel. Dat is ook zo'n rijk moment, een rijk gegeven van dit eerste antwoord. De Heere Jezus heeft mij verlost van de tirannie van de duivel en heeft mij binnen het koninkrijk van God geleid. Wat rijk, wanneer u dat kunt zeggen. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. En dat komt omdat Christus de losprijs betaald heeft. Hoe rijk is dat? Maar weet u, aan wie heeft de Heer Jezus de losprijs betaald? Hij heeft het niet aan de duivel betaald. De duivel heeft zijn gezag over de mensen gestolen. Nee, de Heer Jezus heeft de losprijs betaald aan zijn Vader. Want zijn Vader eist de betaling voor de zonde. We hebben God beledigd en we moeten met God verzoend worden. En deze betaling moest plaatsvinden, u weet het, niet met goud en zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van de Zoon van God. O, waar is dit een rijk aspect van deze, van dit antwoord 1. Denk even na hoe de duivel eerst de heerschappij had over Gods kind. Omdat de mens in opstand gekomen is tegen God. En toen hebben we onszelf als het wettige eigendom van de Heere afgesneden. Toen zijn we de duivel toegevallen. We hebben onszelf verkocht onder zijn heerschappij. En dan spreekt de catechismus over het verlost zijn. Verlost zijn. Kunt u het zeggen, verlost zijn? Of bent u nog steeds onder de heerschappij van de duivel? Misschien doet u niet, u zult heus niet alle boze werken van de duivel doen. En wanneer u de Heer Jezus niet kent als uw borg en zaligmaker, dan zal het niet met u zo gesteld zijn dat u de gruwelijke werken van de duivel doet. Maar het simpele feit dat u gewoon voor uzelf leeft en dat u weigert voor God te leven, dat is duivels. Dat is zonde. Dat u gewoon uw eigen leven leidt en u valt niemand lastig. Je wilt gewoon doen wat je zelf wilt doen. Maar dat is al opstand tegen God. Dat is al rebellie tegen uw maker. Dan zeg je, ik wil niet dat deze koning over mij wordt. Dat is uit de duivel. Kijk, dan heerst de duivel nog over je. En als je zo blijft doorleven, dan zul je met de duivel vergaan. En zo is er slechts één verlossing voor u. En dat is dat de Heere Jezus u verlost uit de heerschappij van de duivel. Dat doet u zelf niet, dat doet Hij in uw leven. Hij komt over in uw leven en Hij breekt die banden en Hij geeft u zicht op wie Hij is. U hebt reddende genade nodig. U hebt een nieuwe eigenaar nodig, de Heere Jezus. Is Hij uw eigenaar geworden? Hij zal alleen de eigenaar zijn van hen die hebben ontdekt in hun leven dat ze van nature de werken van de duivel doen. Want ik wil voor mezelf leven. En vanuit die ellende zijn ze gevlucht tot die grote zaligmaker en verlosser. Ze roepen tot Hem, zoals die vrouw uit Lucas 7 tot de Heere Jezus vluchtte met haar nood. Zo vlucht u ook. En dan hebt u misschien weinig woorden. Maar u hebt Hem nodig. U bent om God verlegen geworden. En u legt uw verloren toestand neer voor Hem. Want u hebt gehoord dat Hij barmhartig en genadig is. Dat Hij zo bewogen was om de hemel te verlaten, om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. En wat een wonder zulken worden ontvangen door Christus. Hij hoort het geroep van de ellendigen. Hij ziet in met medelijden neer op zulke stakkers die zichzelf niet meer kunnen redden, die met zichzelf overhoop liggen, die Christus nodig hebben. Wij die neergezonken zijn in het vuil en in de stank van onze zonden en ellende. Wij die in opstand gekomen zijn tegen Hem. Hij daalde af naar ons. En wat was onze eerste reactie? Wij keerden een iegelijk ons van Hem vandaan. En wij hebben al zijn geboden overtreden. Wij sloegen Hem in het gezicht. Wij hebben Hem genageld aan het kruis, u en ik vanwege onze zonden, vanwege ons opstand tegen Hem, jong en oud. Maar toen betaalde Hij de losprijs om zulke zondaren te redden door zijn bloed. En waarom heeft de Heere Jezus zo'n liefde, zo'n zorg? Waarom is er zo'n liefde van God de Vader en van God de Heilige Geest? Omdat Hij bewogen is met barmhartigheid, met de verloren staat van mensen, kinderen. Het beeld Gods lag gebroken. En nu was God met liefde bewogen om dat beeld Gods weer te herstellen en op te richten. Had de Heer niet hoeven doen. De Heer had zichzelf kunnen verheerlijken in het verdoemen van het hele menselijke geslacht. En er had niemand iets tegen hem gezegd. En dan was God verheerlijkt geweest in al zijn deugden. Maar het heeft de Heer behaagd naar mensen om te zien. Dat hoefde hij niet te doen. Hij heeft geen mens nodig. Maar de mens was gebroken, verloren, gedoemd om eeuwig te worden weggeworpen. Toen daalde hij af in onze ellende. Hij zag hoe jammerlijk u en ik zijn geworden. En hij leefde te midden van onze stank, van onze vuilheid. En hij stond buiten het graf van Lazarus en ze zeiden, Heere, hij riekt al. En hij zag de ellende van hen die bezeten waren door de duivel. Wat zal het hem pijn gedaan hebben. Hun gegil en geschreeuw te moeten aanhoren. En hij zag de wanhoop van hen die verloren waren als schapen zonder herder. Maar hij was bewogen. En daartoe gaf hij zichzelf. En het behaagde de Heer om de brokstukken van zijn eigen beeld op te rapen. En dan gaat de Heer door zijn geest zijn beeld herstellen in het leven van jongens en meisjes. Van jonge mensen, van ouderen. Dat is zo rijk. Daar ziet u de werkelijkheid van het christelijk geloof. Dat het waar is, want God vernieuwt en verandert mensen, kinderen. Hij doet het. Daaraan kunt u zien dat de Bijbel waar is. Want de Heere doet wat hij zegt in zijn woord. Hij vernieuwt mensen. Mensen die niets om hem gaven, worden nu bewogen om hem te volgen waarheen hij hen ook leidt. En hij verandert hen. Hij maakt hen nieuw. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan brengt hij zijn volk in de hemel en wanneer ze de hemelpoort binnengaan door die parelenpoort en ze zien die heerlijkheid en die schoonheid. Nou, ze zullen niet meer achterom kijken. Maar als ze achterom zouden zien, dan zouden ze zeggen, al die moeite en al die strijd. Eén moment in de hemel. Maak dat alles helemaal goed. Het was meer dan de moeite waard. Dat is maar één moment in de hemel. Maar het wordt voor eeuwig daar. Om volledig in de gemeenschap met God te zijn. Dat betekent het. Dat hij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Het is zo rijk. Maar dan gaat de Heer ook meer doen. Dan zorgt hij ook voor zijn kinderen. Want dan zegt hij hier ook, dan zegt de catechismus, hij bewaart mij alzo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen tot mijn zaligheid moet dienen. Kijk, wanneer u iets gekocht hebt wat u veel geld gekost heeft, dan bent u er zuinig op. En wanneer God u gekocht heeft met het dierbaar bloed van zijn zoon, dan is de Heere ook heel zuinig op u. Onthoud dat maar. dat geen haar van uw hoofd vallen kan, zonder dat hij het wil dat het gebeurt. En daarom, wanneer er moeite in uw leven komt, dat heeft hij beschikt. En hij wil met de moeite u ook dragen. En met de moeite ook voor uitkomst zorgen. Hij is voorzichtig met u. En de Heere Jezus weegt zelf eerst het gewicht. Want hij heeft onze krankheden gedragen. Ook in dit opzicht, dat hij het weet wat u doormaakt. En pas wanneer hij zelf weet precies wat het is, dan legt hij het op u. En dan vertelt hij u ook dat de tegenslagen en de moeite u ten goede zijn. Ze werken allemaal samen ten goede. En zo behoort u hem toe. Met lichaam. Geen haar van uw hoofd kan vallen. Zonder zijn wil. Hij zorgt voor u. Nou, wanneer hij voor u zorgt, dan kunt u ook niet zomaar iets doen met uw lichaam wat tegen de Heere ingaat. Dan komen we weer terug op dat lichaam. Je kunt je lichaam vergooien aan immoraliteit. Je kunt je lichaam vergooien aan dronkenschap. Je kunt je kostbare lichaam verspelen. En dat zal God zeker oordelen. Maar wanneer de Heer u gekocht heeft, wanneer u weet hij waakt over mij, ook over mijn lichaam en over mijn ziel, over alles wat ik heb. Ik word gedragen op zijn armen. Kijk, dan kun je niet kijken naar dingen die je bederven. Dan kun je niet naar de wereld gaan kijken. Dan wilt u de wereld niet in uw huiskamer hebben. Dan weert u het. En dan wilt u uzelf niet in verleiding brengen. Dan wilt u niet dat de zondige gedachten gevoed worden, dat uw vlees gevoed wordt. Als hij zo voor mij zorgt, mij zo gekocht en betaald heeft, dan moet alles hem wel behagelijk zijn. Ja, dat wordt een levenslange strijd. Maar het is een goede strijd. Een strijd met blijdschap. Kijk, en daarom geeft de Heere ons ook de Heilige Geest. De Heere geeft zijn volk de Heilige Geest als een beheerder. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Kijk, de Heilige Geest komt in uw leven dan als uw gids, die u het doet aanvoelen. Niet dat u bij uw gevoelens moet leven, maar de Heilige Geest kan u wel een geestelijke antenne geven, dat u weet, ik vertrouw dat niet. Dat is verkeerd, dat voert bij de Heere vandaan, wanneer de duivel komt met zijn verleidingen. Dan wordt de Heilige Geest uw bewaarder, die een gids over u is. En de Heilige Geest bewaart u in die gemeenschap met Christus. Hij stimuleert dat geloof. Hij verdiept de liefde. Hij wekt een hongeren en een dorsten op naar hem. En alle dingen wat u overkomen in het leven, dat gaat u dat leren zien vanuit de gemeenschap met Christus. Het lijden, de moeite, dat komt mij toe. Terwijl die gemeenschap van Christus een diepe realiteit is. De Heilige Geest bewerkt die gemeenschap. En ook de tegenslagen in het leven. Zowel de zegeningen als de tegenslagen worden mij toebedeeld. Vanuit die levende gemeenschap met Christus. En de Geest te midden van dit alles doet mij die gemeenschap ervaren. Bijzonder in tegenslagen. Hij vertroost me. Hij verkwikt me. Hij wijst mij op Het toekomende leven. Hij fluistert mij troost toe. Maar ook in voorspoed, in zegeningen. Dan leert de Heere ook verootmoediging. Te beseffen dat het niet uit u komt, maar alles uit hem. Dat het zijn genade is. En op deze manier drukt de Heilige Geest het beeld van Christus op u af. Als u dit kent in uw leven, dan kunt u aflezen. Dan kunt u uzelf op de proef stellen. Wanneer u uzelf graag wilt afzonderen en te mediteren over de Heere, wordt dat niet de werkelijkheid voor hen die de Heere hebben leren lief krijgen? En als dat nou voor u te veel is, en als u nou niet zo de Heere zoekt en het niet de moeite waard vindt om over hem te mediteren, kent u dan wel deze troost? Wanneer het u niet goed is om nabij God te zijn, kent u dan wel deze troost? O, laat de Geest u leiden. Vraag om zijn licht, om zijn waarheid. En wanneer u die werkingen van de Geest kent, dan zal die Heilige Geest u ook een voorsmaak geven van dat leven wat komt, de heerlijkheid in het leven met die dierbare zaligmaker. En wie zijn het die deze troost kennen? Dat zijn degenen die de droefheid naar God kennen. We kijken weer naar die overspelige vrouw. Zij kende de droefheid naar God. En ze wilde haar leven voor de Heere Jezus neerleggen. Ze weende aan zijn voeten. Simon de Farizeeën, die kende die droefheid niet. Maar die overspelige vrouw, die zo diep gezonken was, waar geen mens naar wilde zien. Zij kende de droefheid naar God. En zij weende het alles uit voor de Heere. Ze vluchtte tot de God van alle zaligheid. Zulken ontvangen de enige troost in leven en sterven. Tot zulken zegt de Heere: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 16 vers 6. Psalm 16 vers 6. Gebed en dankzegging. Heere in de hemel, we hebben geprobeerd na te denken over die ene troost in leven en sterven. Hoe past het ons u te danken voor zo'n troost, te midden van deze donkere wereld, ware troost in leven en in sterven, troost, uitzicht op het eeuwige heerlijke leven. Troost in alle omstandigheden van het leven. Heere, wil ons ermee vullen. Wil onze ogen ervoor openen. Doe ons leven met u, uit u, door u en tot u. En wil met uw woord en geest een naprediker zijn op hetgeen wij hebben overdacht. Wilt u vergeving geven over alle tekort in de prediking en in het luisteren. En wilt u toch met ons meegaan in deze komende week. Leid ons en gedenk ons, zegen al het werk wat gedaan mag worden in de gemeente. Gedenk ons in uw gunst, verootmoedig ons onder uw hand. Doe ons Christus kennen en in hem leven. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 17, het derde vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.